Gemeente, een enkele mededeling. Zoals u weet is er vandaag voorbereiding voor het heilige avondmaal. Dat, zo de Heere wil, aanstaande zondag zal worden bediend. Vandaag is de collecte voor de kerk. Volgende week is de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de zondagsschool. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het derde vers van Psalm 27. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Psalm 27, vers 3. Wij zullen eerst luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heren zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heren uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren in uw naasten huis, gij zult niet begeren in uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen het woord des Heren uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. We lezen daarvan het 11e vers en we beginnen bij het 11e hoofdstuk en we beginnen bij vers 17. Vers 17 tot het eind van 1 Korinthe 11. En na de schriftlezing zingen we uit de 119e psalm. En daarvan het 87ste vers, 119 vers 87, kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. Dit nu, hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet, namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want eerstelijk, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u. En ik geloof het ten dele. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn openbaar mogen worden onder u. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heren avondmaal eten, want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal, en deze is hongerig en de ander is dronken. Hebt gij dan geen huizen om er te eten en te drinken? Of veracht gij de gemeente Gods en beschaamt gij degenen die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Want ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden we niet geoordeeld worden. Want als wij geoordeeld worden, zo worden we van de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zo iemand hongert, dat hij thuis eten, opdat hij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik verordenen als ik zal zijn gekomen.
Thank you.
gemeente, vanmorgen hebben we, en vanavond ook trouwens, voorbereiding voor het heilige avondmaal. Volgende week mag, zo de Heere wil, het sacrament weer in het midden van de gemeente worden bediend. Ik dacht dat het misschien toch wel weer eens goed is om heel nadrukkelijk, ook in de prediking van het woord, stil te staan bij wat de Heere in zijn woord heeft gezegd over de betekenis en over het doel van dit sacrament. En we hebben daar des te meer aanleiding toe, omdat we in onze catechismusprediking net toegekomen zijn aan die sectie in ons leerboek waarin het over dit sacrament gaat. Laat ik u vanmorgen zondag 28 mogen lezen als uitgangspunt voor de prediking. Zondag 28. Hoe wordt gij in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? Alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. En daarbij ook beloofd heeft, eerstelijk dat zijn lichaam zo zekerlijk voor mij aan het kruis geofferd en gebroken, en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij meegedeeld wordt. En ten andere, dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen van het lichaam en bloed van Christus uit de dienaars hand ontvang en met de mond geniet. Wat is dat te zeggen, het gekruisigde lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken? Het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daarbenevens door de Heilige Geest die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden, dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op de aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat wij door één geest, gelijk de leden van een lichaam, door één ziel eeuwiglijk leven en geregeerd worden. Waar heeft Christus beloofd dat hij de gelovigen zo zekerlijk al zo met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven, als zij van het gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken? In de inzetting van het avondmaal, welke aldus luidt: de Heer Jezus, in de nacht in welke hij verraden werd, nam het brood, en als hij gedankt had, brak hij het, en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Deze toezegging wordt ook herhaald door de heilige Paulus, waar hij spreekt: de drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap aan het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap aan het lichaam van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Laten wij de Heere om zijn zegen bidden over de bediening van zijn woord. Wij denken in onze gebeden aan zuster Bestman, van de pimpelmees die deze week in Dijkzicht een heupoperatie zal moeten ondergaan. We bidden ook weer voor broeder Nelis, nog altijd in Dirkslands ziekenhuis. En wij dragen ook de familie van de Berg uit Ouddorp aan de Heere op. De moeder van broeder Bert van de Berg is in de afgelopen week overleden en gisteren begraven. Laten we samen bidden. Genadige en barmhartige God, ook op deze zondag brengt u ons weer op deze plaats waar we naar uw woord mogen horen, waar gij tot ons wilt spreken en waar we weer in aanraking komen met de woorden van het leven, het echte, het eeuwige leven. Wij danken u ervoor, Heere, dat we hier mogen zijn, dat we hier konden komen, dat u ons daartoe de gezondheid en de krachten wilde geven. Dat we, ook als we die gezondheid en die krachten ten dele of misschien geheel missen, we mogelijk toch met deze kerkdienst mogen meeleven en ook naar de prediking van uw woord mogen luisteren als die via de kerktelefoon tot ons komt. We danken u ervoor, Heere, dat u ons zo in de gelegenheid stelt om te horen wat tot onze vrede dient. En we erkennen uw goedheid ook, Heere, in het feit dat we nog altijd in vrijheid dit voorrecht mogen hebben en beleven. Laat ons alleen al voor deze zegeningen oprecht dankbaar zijn. En laten we dat nou niet als een gewoonte beschouwen, dat we naar de kerk gaan. Laten we het niet als een sleur beleven. Zo is het nou eenmaal, elke zondag weer. Laten we er nog meer voor bewaard worden om met tegenzin naar uw huis te gaan. En het zou best kunnen zijn dat er hier een aantal zijn die toch zo zijn gekomen met een stuk tegenzin. Het moet weer. Zo willen ze het thuis. O Heere, als dat zo zou zijn, wilt u dan doen zien dat het geen moeten is, maar dat het nog altijd een mogen is. En dat het nog altijd een voorrecht is, omdat u ook hun aandacht nog vraagt en ook voor hen nog een boodschap hebt. En als u voor de mens een boodschap hebt, Heere, dan kan dat nooit voor hem slecht voor hem zijn. Dan kan dat nooit in zijn nadeel zijn. Dan beoogt u toch altijd zijn voordeel, zelfs zijn eeuwig behoud. Heren, laten we zo mogen zien dat we de kerkdiensten, ook die van vandaag, op de juiste wijze leren taxeren. En de gelegenheden die gij geeft gebruiken, inderdaad gebruiken, want het kan ook spoedig veranderen. Heren, en u brengt u ons vanmorgen samen om te luisteren naar wat gij tot ons te zeggen hebt, ja. En dat gaat over het avondmaal. Dat gaat over het offer van Christus, dat gaat over Christus' zondaarsliefde, dat gaat over zijn gewilligheid om te lijden en om te sterven, dat gaat om de prijs die hij betaald heeft, het gaat om het heil dat hij verworven heeft, het gaat om genade. Mogen we dat verstaan? Mogen we dat in ieder geval uit de verkondiging van het woord straks meenemen? Maar nog ook meer, Heren. En laat de vraag die ook via de prediking tot ons komt, wie deze Jezus, wat dat offer voor ons betekent. Laat uw geest ons leiden in de prediking. Laat uw geest ons ook leiden in het luisteren. Laat hij ons doen luisteren. Laat hij het ons ook doen verstaan. Laat hij het ook toepassen aan onze harten, nadat u weet dat ieder van ons nodig heeft. En mogen we zo van u een gezegende kerkdienst ontvangen. Onverdiend, ongetwijfeld onverdiend en toch zo nodig. Woon en werk in ons midden, o genadige God. U zou het nooit kunnen doen als u in rekening brengt onze zonden, al waren ze alleen maar de zonden van de afgelopen week. U zou ons voorbij moeten gaan. Erger nog, u zou ons moeten veroordelen. En er zou geen woord van genade meer voor ons zijn. Maar doe niet met ons naar onze zonden, o God. Vergeef ze ons en scheld ze ons kwijt. En laat het bloed van de Heer Jezus ons het middel tot reiniging en redding zijn. Mogen we u zo deze zegen, deze verbeurde zegen, bidden. En wilt ge die genadig schenken uit de verdiensten van de Heer Jezus. En dan hebben we u nog meer te vragen, heren. Niet alleen wat betreft deze kerkdienst mogen we ons tot u richten. We mogen in het midden der gemeente ook voorbeden doen voor noden die er onder ons zijn. Zojuist noemden we u de naam van zuster Bestman, die in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Die daar deze week een operatie zal moeten ondergaan. Heren, als ze erheen gaat, gaat u mee. Als ze naar de OK gaat, gaat u dan ook mee. En wilt u uw genade in haar leven verheerlijken, zodat de operatie mag slagen, zodat ze mag herstellen. Maar bijzonder ook dat ze daar in het ziekenhuis u de Heren mag ontmoeten en uw hulp mag ondervinden. Geef haar genade om haar weg op u de Heren te wentelen en gedenk zo haar en haar man samen. Heren, we bidden u nogmaals voor broeder Nelis. Hij verblijft nu al geruime tijd in het ziekenhuis. En hij zal er mogelijk nog wel een poosje moeten blijven. Laat hem niet aan zijn lot over, heren, maar geef dat hij ook daar ervaren mag. De Heren denkt aan mij. En dan dragen we ook rouwdragenden aan u op. Bijzonder broeder en zuster van den Berg. U kent ze in hun noden. U ze gisteren stonden bij het graf van een overleden moeder, schoonmoeder. Heren, met anderen in de familie dragen ze rouw, hebben ze verdriet. Geef ze uw ontferming te mogen ondervinden en laten ze bij u schuilen met alles wat er in hun leven plaatsvond. Heren, betoon in al die noden en in al die tegenspoeden en in al die zorgen en bij al die vragen dat gij een toevlucht wilt zijn waar we terecht kunnen. Waar we schuilplaats mogen vinden. Laat u zo niet onbetuigd. Wees u met allen in de gemeente die in nood zijn, die zorgen hebben, die vragen hebben, die verdriet hebben te verwerken. Ook al noemen we elkaar, al noemen we de namen niet, u weet wel wie het zijn, die op een bijzondere manier door wegen gaan moeten die ze zelf niet zouden hebben gekozen. Die ze ten koste van alles liever hadden willen vermijden, maar die toch door u zo zijn beschikt. Heren, geef dat zij in alle zorg en moeite het oog op u de Heren mogen vestigen en dat zij van u uitkomst en gunst mogen vragen. En wilt u dan een open oor geven en de noden horen, maar er ook in voorzien. Zegen gij zo alles wat op uw zegen wacht, niet alleen hier wordt het evangelie verkondigd, het gebeurt op andere plaatsen eveneens. Kom er genadig in mee en betoon het Heere dat u de God van alle genade zijt. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen samen Psalm 84, het zesde en het derde en het zesde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En want God de Heer zo goed, zo mild is te allen tijd in zon en schild. Gemeente, ik las u zojuist de hele 28e zondag van onze catechismus. Een hele uitgebreide zondag, zoals u hebt gemerkt. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat ik op elk zinnetje de aandacht vestig en dat ik elke uitdrukking die hier gebruikt wordt nader met u zal bespreken. Ik licht voor de prediking van vanmorgen een aantal aspecten uit het geheel van deze 28e zondag, om op die manier het woord van God te mogen horen in deze uren van voorbereiding. En ik wil dan deze zondag met u bespreken onder het thema Jezus stelt het avondmaal in. Hij doet dat en dat is onze eerste gedachte. En die vindt u terug in het citaat uit 1 Korinthe 11... in antwoord 77, want dat antwoord vermeldt eigenlijk twee passages uit Paulus' eerste brief aan de Korintiërs. Eerst uit hoofdstuk 11 een aantal verzen en dan uit hoofdstuk 10 ook nog een paar verzen. Wel nu, dat citaat in antwoord 77, dat luidt dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. Dat wil dus zeggen dat Jezus, die het avondmaal instelt, dat deed in de laatste nacht van zijn leven. Laten we daar dan eerst maar bij stilstaan. De laatste nacht van zijn leven. Hij weet dat. Hij weet dat hij 24 uur later gestorven zal zijn. Hij heeft de dood voor ogen. Als hij het avondmaal instelt en zijn discipelen opdracht geeft om het avondmaal gedurig te vieren en dat te doen tot zijn gedachtenis, dan doet hij dat vlak voordat hij gaat sterven. En dat is hem zojuist nog weer eens heel duidelijk voor ogen gesteld, want als hij het avondmaal instelt, dan zit hij met zijn discipelen aan de paasmaaltijd. En op de tafel staat, en dat is eigenlijk het eerste en misschien zelfs ook wel het belangrijkste ingrediënt bij de paasgaviering van Israël, op die tafel staat het vlees van het paaslam, dat geslacht is. En hij zal dat paaslam en elk ander paaslam moeten vervullen. En hij zal de vervulling zijn van al de offers die er al gebracht zijn. Hij moet ook de weg gaan die dat paaslam is gegaan. Hij moet geslacht worden. Daar heeft hij zich in eeuwigheid toe bereid voor verklaard. Toen hij zich borg stelde, toen de vraag daar klonk, wie zal met zijn hart borg worden? God de Vader wil de zondaren verlost hebben. Uit de macht van de dood en uit de macht van de zonde bevrijd hebben. Maar wie zou daarvoor zorgen? Wie zou als middelaar tussen God en de mens willen staan? Wie zou nog sterker als borg aan de kant van die verloren, van die veroordeelde zondaar willen en kunnen staan? En u weet het antwoord dat Christus gegeven heeft en dat ons bewaard gebleven is in de 40e psalm. Toen heeft hij gezegd, zie ik kom. Toen heeft hij aanvaard alles wat hij aanvaarden moest om dat werk te kunnen volbrengen. Toen heeft hij het eigenlijk ook al aanvaard om paaslam te zullen zijn. Geslacht te worden. Zijn bloed te geven. De dood in te gaan. En nu staat hij er vlak voor. De laatste nacht van zijn leven is aangebroken. En ongetwijfeld in zijn menselijke natuur heeft de Heer Jezus daar ontzaglijk onder geleden. We vinden daar toch ook de voorbeelden van in de schrift. Het zal in dezezelfde nacht ook gaan gebeuren. Dat als hij de uiterste consequenties gaat overzien van zijn eigen beloftewoord. Wat dat voor hem inhoudt, paaslam te zijn. De toorn Gods te moeten dragen. de beker van de gramschap van de Heere tot de laatste druppel toe leeg te moeten drinken. Het zal in dezezelfde nacht immers ook gebeuren dat als hij met zijn discipelen Gethsemane binnengaat in het nachtelijk duister, dat zijn ziel droevig en zeer beangst gaat worden. En al eerder, ook toen het nog veel verder weg was, toen het nog weken en maanden en misschien wel een jaar nog zou duren voordat het allemaal gerealiseerd zou worden, heeft hij het een keer tegen zijn discipelen gezegd dat hij geprest werd opdat het alles volbracht zou zijn. Ook de doop waarmee hij gedoopt moest worden. Het heeft hem bijtijden aangegrepen tot in het diepst van zijn ziel. Wat de consequenties waren van zijn borgstelling. En ik zei, in zijn menselijke natuur heeft hij daar vrees voor gehad. Niet alleen maar voor het sterven, maar ook voor de aard van dat sterven. Hij moest betalen. Het zou een vloekdood zelfs worden aan het kruis. En met die dingen voor ogen, met die benauwdheden die zijn ziel kunnen gaan vervaren en zullen gaan vervaren, met die dingen voor ogen is op dit moment in de paaszaal zijn geest toch niet bezig geweest met zijn eigen lijden. Hoe vreselijk dat ook zou zijn. Maar heeft hij op dat moment gedacht aan zijn discipelen. Aan zijn discipelen. En aan hun geestelijke belangen ook voor de toekomst. Hij heeft hun lot voor zijn geest gehad. En hij heeft eraan gedacht hoe zij straks verder moeten. In een vijandige wereld. Met een hart dat van nature voor de Heere niet buigt. En dat ook na ontvangen genade nog zoveel zonde in zich overgehouden heeft. Hij heeft in zijn geest hun lot, hun aanvechtingen, hun bestrijdingen, hun twijfels, hun duisternissen duidelijk gezien. En hij heeft toen al maatregelen gevonden voor het geval ze straks aangevochten worden. Voor het geval ze straks bestreden zullen worden. Voor het moment waarop ze ervaren zullen dat hun geloof zo zwak is. Dat ze het niet vast kunnen houden. Dat ze hem niet vast kunnen houden. Dat de duivel gereed staat om hen als een prooi te verspringen en te verslinden. Hij heeft het toen al voor zijn geest gehad dat zij in zichzelf zo zwak en zo ellendig zijn. En hij heeft willen voorzien in hun noden door een middel te geven om hen in die dagen van bestrijding en in de beleving van die zwakheid te hulp te komen, tot steun te zijn. En met dat voor ogen heeft hij toen, juist toen, het sacrament van het avondmaal ingezet. Gemeente, spreekt dat niet van ondoorgrondelijke en onuitzegbare zondaarsliefde. Hij staat er zo voor dat hij moet gaan sterven onder het oordeel Gods. En toch denkt hij aan zijn jongeren. En toch zorgt hij voor zijn jongeren. En toch laat hij hen een erfenis na. En dat is het tweede, als dat als gedachte bij ons opkomt, als we erbij stilstaan dat hij dit deed in de laatste nacht van zijn leven. Wat waren dat nou voor discipelen? Hadden ze dat verdiend dat de Heere Jezus zoveel zorg aan hen zou besteden en zoveel aandacht aan hen zou schenken? Waren zij zulke voorbeeldige mensen voor hem geweest? Hadden ze hem hulp geboden als hij die hulp nodig had? Waren ze zulke getrouwe volgelingen geweest die in alle dingen zijn woord hielden en die uit liefde tot hem en uit respect voor hem prompt deden wat hij hen zei? Waren het nou zulke echte leerlingen geweest die de onderwijzingen die ze van hem kregen ter harte hebben genomen, verstaan hebben, geëerbiedigd hebben. De Heer Jezus zegt van het volk Israël dat hij 40 jaar van hun verdriet gehad heeft. Zou de Heer Jezus dat van zijn discipelen ook hebben kunnen zeggen? 40 jaar dan niet, maar toch wel 3 jaar. 3 jaar lang heb ik verdriet van u gehad. Want ze waren geen leergierige leerlingen. Maar ze wisten het vaak veel beter dan hun meester. En ze waren geen getrouwe volgelingen. Want er waren momenten dat ze hem vooruit gingen. En dat zij, omdat ze het beter wisten, ook beter dachten te kunnen doen. Ze waren mensen die in de nabijheid van Jezus ruzie maakten. Die elkaar de plaats die Jezus hen gaf niet gunden. Die zichzelf vooruit wilden dringen. Ze waren mensen die, ondanks wat ze van de Heer ontvangen hadden, toch zo vaak nog in ongelovigheid handelden. O ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal ik u nog verdragen? Dat heeft hij er ook wel eens moeten zeggen. En nu, het is de nacht in welke hij verraden werd, schrijft Paulus aan de Korintiërs. En dat ziet op de activiteit van één uit die kring van 12. Zal Jezus verraden? Hij heeft 3 jaar lang in de liefdearbeid van de Heer Jezus gedeeld. 3 jaar lang heeft hij onderwijs van Jezus ontvangen. 3 jaar lang heeft de Heere geduld met hem gehad. 3 jaar lang heeft de Heere hem niet als een huichelaar willen ontmaskeren in de aanwezigheid van de anderen. 3 jaar lang heeft hij gedurig weer waarschuwingen gekregen. Eén uit u, zei Jezus zo in het algemeen, is een duivel. En Judas heeft geweten wie hij toen bedoelde. 3 jaar lang heeft de Heer Jezus het, hoewel hij het wist, toch verdragen dat Judas als dief in de kring van de discipelen verkeerde. 3 jaar lang, zei ik, heeft hij hem niet ontmaskerd, maar heeft hij geleden onder het gedrag van hem met wie hij samen brood gegeten heeft. En dat is dan Judas. En je kunt zeggen, die hoort er eigenlijk niet bij. Echt, nee, echt bij horen heeft Judas nooit gedaan. Maar die anderen dan? Nee, ze zullen zo ver niet gaan als dat Judas gaat. Maar ze gaan wel ver. Want het is de nacht en Jezus heeft het in die nacht ook gezegd, waarin ze allemaal aan hem geërgerd zullen worden. Trouwens, toen ze nog maar amper die paaszaal binnenkwamen, voordat ze aanzaten en voordat ze dat Jezus het avondmaal inzette, hebben ze het nog eens een keer bestaan om te twisten over de plaats waar ze zouden zitten. En hebben ze geweigerd om elkaars voeten te wassen. En hebben ze nog eens een keer tentoongespreid dat op de troon in hun hart koning ik nog altijd zat. En dat de hoogmoed nog altijd in hun leven een beslissende toon aangaf. Denkt Jezus aan deze mensen? Zorgt hij voor hun welzijn? Heeft hij niet veel meer reden om hen aan hun lot over te laten en hem maar te laten voor wat ze zijn? Onverbeterlijk. Leerlingen die je van school stuurt, omdat er niks met ze te beginnen is. Denkt hij aan hen? Zorgt hij voor hen? Terwijl ze in dezezelfde nacht zijn lijden nog zullen verzwaren. En zijn smarten nog zullen vermeerderen. En hun onbegrip nog eens een keer duidelijk zullen laten merken. Denkt hij aan hen? Ach, hij kan ze niet aan hun lot overlaten. Want ze zijn, en dat is het onbegrijpelijke wonder. En dat kun je ze zelf ook niet laten verklaren. Ze zijn van eeuwigheid gekend. En ze zijn door de Vader aan Jezus gegeven. En omdat de Vader hen lief had en hij zelf ook, heeft hij ze uit de hand van zijn Vader aanvaard. En heeft hij beloofd: Vader, ik zal voor ze zorgen. Ondanks wie ze ook zijn en hoe ze zich ook openbaren. En wat ik ook van hun kant zal moeten lijden. En wat voor smarten zij mij ook zullen aandoen. Ik zal voor ze zorgen. Ik zal ze bewaren. Hij heeft het gezegd. Ook in diezelfde nacht. Ik heb ze bewaard, Vader. Allen die gij mij gegeven hebt. En hij zal doorgaan ze te bewaren. Ook die ene die straks zal zeggen: ik ken die mens niet. En die er nog een eed op zal doen ook. En die er nog vloekwoorden bij zal durven gebruiken ook. Ik zal hem bewaren. Ik heb voor u gebeden. Omdat ze onder het zegel van Gods verkiezende liefde liggen. Kan Jezus ze niet verloochenen, ook al verloochenen ze hem wel. Kan Jezus hen niet loslaten, maar heeft hij de zijnen die hij in de wereld lief gehad heeft, lief gehad tot het einde. Ook het bittere einde. En als Jezus zo het avondmaal instelt en hij doet dat in de laatste nacht van zijn leven, gemeente, dan is dat niet alleen op het moment dat hij zijn eigen dood voor ogen heeft. En dan is het niet alleen een wonderlijke gang van zaken dat hij het nou voor zulke mensen doet en voor hun geestelijke welstand blijkt te willen waken. Voor hen die in zichzelf niet anders dan vijanden van genade zijn en tegenstanders van hem. Maar zo krijgt het avondmaal dat hij inzet ook nog een heel bijzonder accent. Zo pas gebruikte ik al het woord erfenis. Ik zou ook kunnen spreken over een testament. Want als hij nou tegen zijn discipelen gezegd heeft, als hij het brood uitdeelt en als hij de beker doet rondgaan: doe dat tot mijn gedachtenis. Dan zou je dat inderdaad ook kunnen noemen de laatste wilsbeschikking van de stervende heiland. Dan geeft hij ze nog één opdracht. Ook voor als hij er straks niet meer is en niet meer lichamelijk in hun midden zal zijn. En dan laat hij het weten dat het zijn wil is. En zo'n wil, juist de laatste wilsbeschikking, zo'n wil geopenbaard vlak voordat iemand sterven gaat. Zo'n wil is toch heilig? Zo'n wil dient toch gerespecteerd te worden door al het volk des Heren? Daar zullen we toch eerbiedig niet alleen maar naar moeten luisteren, maar daar zullen we toch ook heel eerbiedig naar moeten handelen. Als we het in dit licht bezien, gemeente, weet u wat avondmaal vieren dan eigenlijk zou kunnen, waarmee avondmaal vieren dan zou kunnen worden vergeleken? Ik weet wat het is, maar één aspect van het geheel, van het complexe geheel van wat dat sacrament bedoelt te zijn. Maar één aspect is toch ook dit, dat de avondmaalgangers rondom, mag ik het dan zo eens zeggen, rondom het sterfbed van de heiland komen staan. En daaruit zijn mond dat woord horen, voordat hij gaat sterven: doet dat tot mijn gedachtenis. Dat betekent dat avondmaal vieren wel iets plechtigs is. Dat avondmaal vieren wel eerbiedig moet gebeuren. Dat je wel weten moet waar je bent. En ook weten moet waar, wie je bent. Want daar sta je dan als een Petrus. Als een verloochenaar. Als een andere discipel. Geërgerd je, heb je je vaak aan Jezus. ongehoorzaam ben je geweest aan zijn bevel. Je hebt het zo vaak beter willen weten. Daar sta je dan. Met een hart dat je veroordeelt en met een geweten dat je aanklaagt. Ik heb door al mijn zonden hem al die jammeren aangedaan. En dan zegt hij nochtans in die kring. Dit deed ik voor u, omdat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En als hij dan zegt, doe dat, dan kun je dat toch niet anders doen dan met een bevend hart en met stille verwondering en met eerbiedige aanbidding. Gemeente, een tweede gedachte die uit deze zondag naar voren komt en die uiteraard ook op het woord van God gefundeerd is. Dat is dat als de Heer Jezus het avondmaal instelt, hij dat doet met behulp van brood en wijn. En dan moet u niet zeggen dat dat eigenlijk maar onbelangrijke gedachten zijn, want dat zijn het niet. Er stonden namelijk vier dingen op de tafel, de paastafel. De Joden vierden Pascha, ze doen dat trouwens nog, met op zijn minst vier ingrediënten. Ik noemde zo pas al, en dat is het allereerste, het allerbelangrijkste eigenlijk ook, het vlees van het geslachte paaslam. Gebraden, gekookt, dat mochten ze zelf eten. Maar van het gedode paaslam stond het vlees op tafel en daar mochten ze van eten. Daarnaast waren er, denkt u maar aan wat er van staat in Exodus 12... de bittere kruiden, een soort bittersmakende groente. Met geen fijne smaak, ik zei al bitter, dat stond er ook. En dat aten ze ook, als een herinnering aan de bitterheid van al die jaren van de verdrukking in Egypte, waar ze dan nu uit bevrijd waren. Maar ze mochten nooit vergeten waar ze uit bevrijd waren. En ter herinnering aan dat bittere lijden, aan dat zware lot dat ze gehad hadden jaar op jaar, stond daar ook dat schaaltje met bittere kruiden, bittere saus. En dan was er vervolgens brood, de ongezuurde broden, waar ze van aten. En dan was er de beker der dankzegging, de wijn, de beker die rondging aan de tafel. Als Jezus het avondmaal inzet, dan kiest hij uit die vier de twee. Dan kiest hij niet het vlees. Waarom niet? Wel, als hij zou zeggen tegen zijn discipelen, je moet elke keer weer een paaslam slachten en er moet vlees op de avondmaalstafel staan, dan zou het storten van bloed nog altijd door zijn gegaan. En dan zou hij zelf tekort hebben gedaan aan zijn eigen offeranden. Hij gaat het offer brengen, hij gaat zijn bloed geven en daarmee heeft hij tegelijkertijd alle andere bloedstortingen overbodig gemaakt. Geen offers meer, geen besnijdenis meer, geen paaslam meer. Want hij is het paaslam. En er hoeft voortaan geen dier meer geslacht te worden als slachtoffer voor de zonde. Dus hij neemt het vlees van het paaslam niet. Hij neemt ook de bittere kruiden niet. Als hij daar aan de paasmaaltijd van heeft gegeten, zoals wel te veronderstellen is, dan heeft hij tegelijkertijd geweten dat al de bitterheid, al de verdrukking, al de nood en de benauwdheid voor hem zullen zijn. En dat hij zijn volk daarvan zal verlossen. En dus laat hij ook dat schaaltje met bittere kruiden staan als hij tegen zijn discipelen zegt dat ze het avondmaal moeten vieren. En dan geeft hij hen aan dat ze dat doen moeten met brood en met wijn. Want het zal een maaltijd worden. En ze moeten voedingsmiddelen op de tafel hebben. En die voedingsmiddelen moeten een stellige en een duidelijke symbolische waarde hebben. En hebben brood en wijn dat? Ach, gemeente, gaat u eens na. Jongens en meisjes, dat kunnen jullie mij ook wel vertellen. Hoe lang duurt het voordat brood brood is? Wat is er allemaal aan vooraf gegaan? Voordat het brood op de tafel kon komen te staan. Voordat het brood op de avondmaalstafel kwam te staan. Hoe ontstaat brood? Dat begint met een graankorrel. En die wordt in de aarde gezaaid. En die sterft. Niet waar? Die sterft. Wil er vrucht zijn, wil er een oogst rijpen, dan moet het in de aarde gestrooide graan eerst sterven. En uit die stervende graankorrel, daar komt een aar en daar komt in die aar nieuwe korrels. En zo groeit de graanoogst. En die heb je toch nodig om brood te krijgen. Wat gebeurt er met dat graan als het eenmaal rijp is op de akker? Dan wordt het geoogst. Wordt het afgemaaid. Dat is weer de dood. Wat gebeurt er met het graan dat gemaaid is? Tegenwoordig gebeurt alles in één keer in een grote machine. Maar vroeger waren het allemaal aparte handelingen. Dan wordt dat gemaaide graan gedorst. Dan wordt het uitgeslagen. En dat is weer een proces van lijden. Wat gebeurt er met het gedorste graan? Het wordt gemalen. Fijn gemalen. Alweer een proces van lijden. Wat gebeurt er met het gemalen graan? Het wordt gebakken. Het gaat in de oven. Weer een proces van lijden en sterven. En zo krijg je brood op tafel. En zo staat dat op de avondmaalstafel. Langs deze weg van lijden en sterven is het tot stand gekomen. En wat gebeurt er met het brood op de avondmaalstafel? Het wordt gebroken. Gebroken. En als een stukje gebroken brood wordt het gegeten. Het is allemaal de weg van lijden en sterven. En dan zou je nou niet eens meer weten dan dat. Dan zou je in de overdenking van de lijdensweg van het gebroken brood al een duidelijke afbeelding kunnen zien van wat de Heer Jezus ervoor over gehad heeft om tot geestelijk voedsel van de zijnen te worden. Het is zijn weg, zijn bittere en bange lijdensweg, die getekend wordt van de graankorrel die in de aarde valt, tot het brood dat aan de avondmaalstafel gebroken wordt. En op elk aspect is het weer Jezus Christus, het brood dat uit de hemel is nedergedaald, is ook gebroken, is ook gedorst, is ook gemalen, is ook de dood ingegaan. En hoe is wijn wijn geworden? De druiven zijn gegroeid aan de wijnstok en ze zijn geoogst, afgeplukt. En ze zijn, zoals vroeger dat gebeurde, in de wijnpersbak geperst, uitgetreden, zodat het sap eruit barstte. Alweer zo'n lijdensweg of niet? En zo is in de weg van fermentatie enzovoort wijn tenslotte wijn geworden. En als die eenmaal op de avondmaalstafel staat, wat gebeurt er met die wijn? Zichtbaar uitgegoten. Zoals ook het bloed van de Heer Jezus uitgegoten wordt. Ziet u met wat voor zorg de Heer Jezus die twee ingrediënten gekozen heeft op de avondmaalstafel? Brood en wijn. Allebei de symbolen, allebei de zinnenbeeldige prediking van zijn weg, van zijn bangen, van zijn lijdensweg. En dat wil hij ook, dat de zijnen dat zullen zien. Aldus, zo vinden we ergens ook in het formulier tot uitdrukking gebracht, zullen we zijner daarbij gedenken. En als hij zelf zegt dat we dat avondmaal hebben te vieren tot zijn gedachtenis, dan moet die lijdende Christus voor onze geest staan, voor ons geloofsoog. En dan zal dat lijden van Christus de stof van onze overdenking moeten zijn. De prijs die hij betaald heeft. En waarom zo'n prijs? Waarom zo'n hoge prijs? Waarom zo duur gekocht? Omdat de zonde zo ontzaglijk is. En omdat de vervreemding van God zo verschrikkelijk is. En omdat onze val zo diep is. En omdat onze vijandschap zo machtig is. Daarom kostte het hem zoveel. Daarom moest hij die weg van de graankorrel gaan tot het gebroken brood. En van die geplukte druif tot de uitgegoten wijn. Met behulp van brood en wijn zet Jezus het avondmaal in. Verstaat u de sprake? Ziet u waar het om gaat bij de avondmaalsviering? Waar onze gedachten naartoe moeten? Wat voor ons de stof van onze overdenking moet zijn? Christus, paaslam, het brood dat gebroken is, de wijn die vergoten werd. En als we dan nog een derde gedachte proberen te ontlenen aan deze 28e zondag, en dan blijft er verder een hele hoop liggen, maar uiteraard, u begrijpt al wel, ik hoop met deze zondag en de andere stoffen uit de catechismus omtrent het avondmaal nogal wat langer met u bezig te zijn. Als we uit deze zondag nog een andere gedachte mogen ontlenen, dan is dat dat Jezus dat avondmaal ingesteld heeft tot versterking van het geloof. Bij de eerste, het eerste gedachtepunt heb ik u gezegd dat Jezus het heil van zijn discipelen op het oog had. Hij voorzag dat ze in aanvechting zouden komen. Hij voorzag dat ze zwak zouden zijn in het geloven, dat ze wankelmoedig zouden zijn. Hij voorzag dat de vorst der duisternis alles in het werk zou stellen om hen iedere keer weer, als het ware, van de Here af te trekken en van de rust en van het vertrouwen op Christus offerande weg te voeren. Wel nu, met het oog op dat aangevochten en zwakke geloof, stelt Jezus het sacrament in om dat op zijn tijd keer op keer te versterken. En als u dan met mij nog eens even nagaat in antwoord 75 en in het begin van antwoord 76, dan zult u zien dat de catechismus drie lichaamsdelen, drie van onze lichaamsdelen aanwijst waarmee wij avondmaal vieren. Ik begin even bij eerstelijk, vijfde, zesde regel van antwoord 75. Eerstelijk, dat zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met mijn ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij meegedeeld wordt. Dus om avondmaal te vieren heb je ogen nodig om te zien. Vervolgens, en dat is het laatste deel van ditzelfde antwoord, dat begint bij ten andere, dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zekerlijk tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren als zekere waartekenen van het lichaam en bloed van Christus uit de hand van de dienaar ontvang en met de mond geniet. Om avondmaal te vieren heb je dus ook een mond nodig. En dan in het begin van 76, het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen enzovoort. Je hebt om avondmaal te vieren een hart nodig. Nou, en dat is ook met betekenis, gemeente. De avondmaalganger moet zien. De Heere heeft het sacrament toch als een teken bedoeld om het ons voor ogen te stellen en het ons te laten zien. Hij weet hoe moeilijk het soms is om te geloven alleen op grond van wat we horen. Hij komt onze grovigheid en zwakheid te hulp door ook te laten zien. En al valt in de godsdienst, in de eredienst en in de christelijke religie het hoofdaccent niet op het zien, maar op het horen. Want het geloof is door het gehoren, zo wil God het. Hij heeft zich wel overgebogen tot de zwakheid en de stoffelijkheid van ons menselijk bestaan. En ook het oog wil hij daarom inschakelen. Gemeente, wij moeten zien wat? Dat dat brood gebroken wordt. Daar moeten de ogen van al de avondmaalgangers op gericht zijn. Op de handen van de dienaar die het brood breken. Want God wil dat we dat zien zullen. En God wil ook zien dat dat brood uitgereikt wordt. Dat die schaal waarop die brokken brood liggen naar ons toe komen. En dat we dat stukje brood zien als we het gebruiken. Waarom? Nou, je bent er toch zeker van wat je ziet? Je weet er toch zeker wat er gebeurt als dat brood gebroken wordt? Dan bedriegen je ogen je toch niet? Even zeker als dat je met je ogen ziet dat dat brood gebroken wordt. En dat die beker naar je toe komt. En dat die beker je aangereikt wordt door degene die naast je zit. In de bank of op de stoel. Je weet het zeker, want je ziet het gebeuren. Nou, zo zegt God, en zo zeker is het nu voor de avondmaalganger. Zo zeker dat het lichaam van Christus voor hem of voor haar ook gebroken is. Dat kun je niet zien. Daar heb je andere soort ogen voor nodig. Maar net zo zeker als wat je met je ogen ziet gebeuren. Net zo zeker is dat lichaam van Christus voor u gebroken. En is dat bloed van Christus voor u vergoten. Dat zegt hier al antwoord 75. En daarom heb je wel degelijk je ogen nodig. En je hebt vervolgens ook een mond nodig. Want de Heere wil niet dat we tevreden zijn met wat we zien gebeuren. Maar de Heere schakelt onze mond ook in. En vandaar dat hier staat dat wij aan de tafel des Heeren, en daarom is het ook een tafel, maaltijd houden. Dat stukje brood, dat moet in de mond terechtkomen. En dat moet in de mond vermalen worden. En dat moet één worden met het menselijk lichaam. En die slok wijn moet eveneens één worden met het menselijk lichaam. En dan schakelt de Heere dat andere zintuig in. We kunnen het proeven. En je weet zeker dat als je dat brood in je mond hebt, dat je inderdaad brood in de mond hebt. En als je die wijn in de mond genomen hebt, dan weet je het zeker, want je zintuig van het proeven bedriegt je niet, dat je een slok wijn doorslikt. Even zeker, zegt de Heer, mag je het nu ook weten, dat je met dat gekruisigde lichaam en met dat vergoten bloed van Christus ten eeuwige leven gespijzigd en gelaafd wordt. Net zo zeker, oh, je proeft dat niet met je lichamelijke zintuigen. Maar zo zeker als dat je het met je mond weet, dit is brood en dit is wijn. Zo zeker mag je het met dat andere zintuig, dat geestelijke zintuig, wat ik zo straks zal noemen, ook weten dat het bloed van Christus en het lichaam van Christus u tot een geestelijke voeding is. U zegt, maar dat is nogal sterk uitgedrukt. Ja, dat is ook sterk uitgedrukt. Is dat dan voor alle avondmaalgangers maar waar? Werkt het sacrament, en zijn we dan toch eigenlijk ook weer terug in de voorreformatorische tijd, in de opvattingen van Rome, werkt het sacrament dan ex opera operatus? Nee, natuurlijk niet. Het werkt niet vanzelfsprekend. Het is niet zo dat als je een stukje brood in je mond neemt, je daarmee automatisch en vanzelfsprekend ook deel aan Christus hebt. Zo lijkt het toch wel, als het hier zo staat. Ja, maar er was nog een ander element. Begin van antwoord 76. Dat gelovige hart, weet u. Dat moet er ook bij worden ingeschakeld. Want stel nou eens voor dat je daar zit met ogen om te zien en je ziet het allemaal. En dat je daar zit met je mond en je gebruikt het brood, je eet het en je drinkt de wijn. En je bent er zeker van dat het wijn is en dat het brood is. Geen twijfel mogelijk. En als dat derde element ontbreekt. Als dat er nou eens niet is. Een gelovig hart, wat krijg je daar dan? Gemeente, dan krijg je een stukje brood en een slokje wijn. Meer niet? Meer niet. Meer niet. En daar heb je niks aan. Daar heb je echt niks aan. Dat kan ook nog tegen je getuigen. Dat kan je ook nog aanklagen. Als de Heere straks tegen je zegt, je hebt zelfs aan mijn tafel gezeten. En toch ken ik je niet. Want ik heb nooit ontdekt dat je een gelovig hart had. Misschien dacht je het zelf wel. Maar het was een geloof van je eigen makelij. Het was een geloof dat je aangepraat was. Het was een geloof dat je jezelf gemaakt had. Niet meer dan een historisch geloof. Niet meer dan een tijdgeloof. Niet meer dan een wondergeloof. Maar mijn Heilige Geest had er niks mee te maken. Die werkte het niet. Voelt u wel waar het nou speciaal op aan gaat komen? Wil je dat avondmaal gebruiken met vrucht voor je eigen hart en leven? En wil je er inderdaad innerlijk ook verzekerd van zijn dat wat je ogen zien en wat je mond proeft nu in geestelijke zin net zo waar is en dat dat bloed van Christus en dat lichaam van Christus je tot geestelijke spijs en drank zijn geworden? Wil je dat nou echt voor jezelf mogen geloven, mogen genieten, mogen ervaren, mogen weten en wil zo je neergebogen geloof mogen worden opgericht, dan is er toch dat hart nodig. Dat hart. En dat is geen natuurlijk hart meer. Bij de ware gelovigen, bij de godvruchtige avondmaalganger, is het geen stenen hart meer. God heeft daar al wat mee gedaan. God heeft dat stenen hart al verbroken. Of anders gezegd, hij heeft dat stenen hart al vervangen. Hij heeft er een vleesse hart voor in de plaats gegeven. Er is een werk van Gods geest al vooraf gegaan. Degene die dood was, is niet dood meer, maar is levend gemaakt. Heeft nu uitgangen naar de Heere gekregen. Heeft honger en dorst naar de gerechtigheid gekregen. Heeft een begeerte gekregen om de Heere te mogen kennen. Heeft het woord van God lief gekregen. Heeft daar zijn toevlucht menigmaal toegezocht. Heeft de weg van het gebed in zijn leven ontdekt. Heeft het meegemaakt dat hij tijden in zijn leven kende waarin hij het hart voor de Heere echt mocht uitstorten. Heeft ondervonden dat er een communicatie is van de aarde naar de hemel en van de hemel naar de aarde. En dat de Heere spreekt tot de ziel. Dat de Heere antwoord geeft op de bange vragen. Dat de Heere in zijn ontferming over zo een zich wil neerbuigen. Er is die wezenlijke, die beslissende levensverandering gekomen. Die zich openbaart in de kenmerken van het leven der genade. Het gelovige hart. Toen het woord kwam, toen is dat woord maar niet aan de buitenkant van het leven gebleven. Toen heeft dat woord maar niet alleen een beetje uiterlijke verandering in het levensgedrag tot stand gebracht. Toen werd dat woord namelijk, zoals de Heer Jezus zegt, aangenomen in het binnenste des harten. Of om het te zeggen met de woorden van Paulus, zoals hij ze schrijft in zijn eerste brief aan de gemeente van Thessalonica, dat zijn prediking geweest is in betoning van geest en in vele verzekerdheden. Dat zijn woord door de Heilige Geest kracht ging doen. En dat het binnenging in het binnenste van een mens. En dat het mensen werkelijk tot verandering bracht. Met andere woorden, voor wie is het avondmaal ingesteld? Ik hoop daar vanavond wel meer van te zeggen. Ook aan de hand van wat onze catechismus daarvan zegt. Laat ik het vanmorgen beperken tot deze, tot dit antwoord. Tot mensen die van God hebben gekregen ogen en een mond. Maar vooral ook, een gelovig hart. En dat is natuurlijk net de vraag waar het in de zelfbeproeving en in de voorbereiding op aankomt, gemeente. Is er dat waarachtige geloof? Dat de toevlucht neemt tot de Heer? Dat aan de Heer vasthoudt? Dat aan zijn woord vasthoudt? Ik laat u niet los tenzij gij mij zegent? Dat bij de Heer een schuilplaats zoekt? Is er dat waarachtige geloof? De gemeente, laat dan daarover maar de zelfbeproeving gaan. En wat mij betreft, en we zullen dat vanavond lezen, dan gaat u voor uzelf nog eens heel nadrukkelijk na wat daar in dat eerste deel van het avondmaalsformulier getekend wordt als zijnde de kenmerken van de ware gelovige. Die weet heeft van zijn ellende. Die weet heeft van de verlossing in Christus bloed. En die weet heeft van het leven der dankbaarheid. Heb ik echt geloof? Heere, onderzoekt u mij maar. Want als ik het antwoord op die vraag moet geven, dan ben ik, en zulke mensen zijn er, soms heel snel klaar. En dan redeneer ik mezelf in een situatie waarin ik van mezelf geloof dat ik zo'n gelovige ben. En dan heb ik het weer voor mekaar en dan is de voorbereiding weer achter de rug en dan kan ik weer rustig avondmaal vieren. Want, en dan redeneer je, ik heb toch dit en dat is toch dat en zus is toch zo. Dan redeneer je jezelf erbij. Of in een ander geval, als ik het moet uitzoeken, als ik het antwoord moet geven, dan zie ik zoveel dingen die er tegen ingetuigen. En dan zie ik zoveel dingen die er niet moesten zijn. En dan zie ik zoveel gebreken en ellendigheden aan mijn kant, dat ik maar één conclusie kan trekken. Ik hoor er niet bij. En ik kom dus ook niet. En de vrijmoedigheid is weg. Zou het dan niet het beste zijn om met een eerlijk hart tegen de Heere te zeggen: Heere, beproef gij mij van omhoog. En doorzoekt u mij, u bent de alwetende. U weet wat echt is. Ik zou me kunnen vergissen. Als er wat echts is in mijn leven, dan zou ik het over het hoofd kunnen zien en in ongeloof voor niks kunnen houden. En als er niks is, dan zou ik er nog wat van kunnen maken. En dan zou ik op grond daarvan mezelf er nog bij kunnen redeneren. Heere, ik kan mezelf niet vertrouwen. Ben je het met me eens? Zeg het dan maar tegen de Heere. Heere, beproef gij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. En als ik vanmorgen gehoord heb dat ik een gelovig hart nodig heb. Heere, is dat er? Laat u het me weten. Als het niet zo is, werk het dan. Als het wel zo is, verzeker me eraan van. Amen. Psalm 63, het tweede vers. Laten wij samen danken. Genadige God, wij mogen u nogmaals tot u naderen en om uw naam nu te erkennen voor wat u gaf. De boodschap die u meegaf. De opdracht die u aan uw kerk verleend hebt. Een opdracht die al de eeuwen met uw kerk meegaat. Een opdracht gesproken, Heere Jezus, vlak voor uw dood. Als een laatste wilsbeschikking. Doe dat tot mijn gedachtenis. Maar dan hoe? En door wie? Heere, wij bidden van u. U hebt onze mond gegeven en u hebt ons ogen gegeven. We kunnen zien met onze ogen. We kunnen proeven met onze mond. Maar bij de schepping hoort geen gelovig hart. Dat is werk in de herschepping. Dat is genadewerk. En dat hebben we toch nodig, Heere, om echt godvruchtig avondmaal te kunnen vieren. Laten we dat voor onszelf heel duidelijk mogen weten. En een antwoord zoeken op die vraag. Heb ik nou zo'n hart? De rest, dat is er al wel. Maar heb ik nou zo'n hart? Want anders krijg ik alleen maar brood en wijn en meer niet. En dat zou nog een keer tegen me kunnen getuigen ook. O God, geef mij de rechte gestalte. En als we om deze dingen ons nog nooit bekommerd hebben. En als we ons ook om avondmaal vieren nog nooit druk gemaakt hebben. En als we misschien altijd maar heel direct al besloten hebben, dat is niet voor ons. Heren, dan kunnen we daar toch ook niet bij stil blijven staan. Want als dat echt zo is, dat het niet voor ons is, dan is de zaligheid ook niet voor ons. En als we dan sterven, dan is er geen zaligheid. En daarom, o God, laat uw geest krachtig werken in het hart van een ieder van ons. En laten wij deel mogen krijgen, voor het eerst of opnieuw, aan die genade die in Christus is. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen de psalm van de zelfbeproeving die eindigt in de vraag of de Heere ons beproeven wil. 139 vers 14. Thank you. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.